Uitgangspunt voor de verkondiging zijn de woorden in vers 4 en 5a van Psalm 23. Laten we die samen nog een keer met aandacht lezen. Psalm 23 vers 4 en het eerste gedeelte van vers 5 als uitgangspunt voor de verkondiging. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Tot zover. 4 en 5a van Psalm 23. Het thema van de preek is: Gij met mij. En als David gij zegt, dan bedoelt hij hem, de Heere, de Herde. Goed onthouden, jongens en meisjes. Gij met mij. Dat is het thema van de preek en daar gaat het om. En we letten op drie dingen. Allereerst het begin. Het begin van de psalm. Want anders dan komen we zomaar met eerbied gesproken plomp verloren bij vers 4 aan. We moeten wel even weten wat is, met een duur woord, de context van dit oude lied. Psalm 23, we letten allereerst op het begin van de psalm. Dan ten tweede op het dal in het midden van de psalm. En vervolgens op die drie attributen. Stok, staf en tafel. Stok, staf en tafel als derde. Gij met mij, het begin, het dal, stok, staf en tafel. Ja, gemeente, hij is wel bekend, hè, Psalm 23. Heel bekend. Heel geliefd. Kent u hem ook echt? Hebt u de psalm lief of de herder of beide? Daar gaat het om, hè? Er was eens een reunie. Van een groep van leerlingen die inmiddels allemaal zo hun werk hadden gevonden. En weer terugkwamen naar het klasje van eerder. En dan vertelden ze elkaar, de ene was dit geworden en de ander dat. En daar zat ook een acteur, een toneelspeler bij. En er was een jonge dominee geworden. En met elkaar kwamen ze tot de conclusie dat die ene toneelspeler werd, dat hadden ze allemaal van tevoren wel kunnen bedenken. Maar dat die ander dominee was geworden, dat is genade. Ze hadden niet allemaal meer wat met het geloof. En op een gegeven moment gaan ze met elkaar een maaltijd nuttigen. En dan zeggen ze tegen die toneelspeler: joh, wil jij Psalm 23 niet eens voordragen? Nou, maar dat doet hij op zo'n manier dat die mond openzakt. Wat een acteur. Wat een gave, wat een bezieling om dat prachtige lied zo voor te dragen. Toch is er iemand die zegt: laat die dominee het nou ook nog eens proberen. Het is toch zijn werk, zijn vak. En eerst wil hij niet, hij wil zich eigenlijk helemaal niet laten lenen om de Bijbel zo te gebruiken. En aan de andere kant denkt hij: wat is er mis mee om het woord van de Heere te lezen zoals het gelezen wil zijn. Niet met een hele hoop eromheen. Met een trillende stem die niet echt is. Niet met toneelspel, maar gewoon als dienaar van het woord mocht hij daar in alle eenvoud het voorlezen. En toen hij klaar was, keken ze elkaar aan, niks bijzonders. Maar die toneelspeler was in tranen. En hij zei tegen iedereen: ik ken de psalm, maar hij de herder. Daar gaat het om. En als je die herder persoonlijk kent, weet u hoe dat leven met die herder er dan uitziet? Weet jij dat? Is dat jouw leven al? Ik weet niet hoe het u vergaat, hoe bekend een psalm ook mag zijn, maar als je probeert onbevangen het begin van die psalm te duiden, dan is het steeds weer een beetje, en misschien moet ik wel zeggen een heel beetje verwarrend. Ook als je de Heere al kennen mag, is dat niet uiterst confronterend als je dat begin van die psalm binnenloopt en die werkelijkheid die David beschrijft inademt. Wat is dit voor een psalm? Wat is dit voor een leven? Op welke planeet leeft David? Het lijkt toch wel alsof het voor de zondeval is in het paradijs. Wat zegt David, jongens en meisjes? De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Zegt u dat ook? Kun je dat eigenlijk wel zeggen? David, je loopt er ook wel eens in je gemis. David, er moet er nog wel wat meer bij. Is het niet te triomfantelijk? Is het niet te hoog? Niets is niets, hè? Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, fris, groen, voedzaam, levendig gras. Geen onkruid, staat er niet, hè? Geen distels, geen doornen. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Het beeld van harmonie. Het beeld van rust. Niet van onvrede. Niet van zonde. Niet van onrecht. Nou, zegt David, dat leven achter die goede herder aan, dat verkwikt mijn ziel. Dat is mooi. Maar is dat het hele verhaal? Hij verkwikt mijn ziel? De Heere die geeft zoveel dat je geen honger meer hebt en geen dorst. Altijd verzadigd. En leidt hij u, David, in het spoor van de gerechtigheid? Ja, zegt David, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat als de herder van boven op David neerkijkt, en nog sterker, als hij tot en met op de bodem van het hart van David kijkt, dan zegt de Heere, ik geef een 10. Dat is nou precies, kijk maar naar David hoor. Kijk maar naar die man. Die man naar mijn hart. Als ik op de bodem van zijn hart zie, ik geef hem een 10. Kijk maar, hij doet precies wat ik wil. Overeenkomstig mijn gerechtigheid, mijn wet, mijn woord. Is dat nou bemoedigend? Het begin van deze psalm voor u. Of is dat heel ontdekkend? En misschien wel verwarrend. Ik denk dat er ook jonge lui in de kerk zijn die daar wel eens tegenaan gelopen zijn. Ik bedoel heel eerlijk, is dit niet te mooi om waar te zijn? Je zag het bij je opa, je zag het bij je vader, bij je moeder. Of als je andere voorbeelden in de kerk of op school kunt noemen. Het klinkt wel mooi, ze bidden wel mooi. Het zijn wel diepe woorden, maar David, als je dat nou toch eens gezegd had toen je op het dak van je paleis stond en je zag die blote vrouw. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Als jou dan niets ontbreekt, waarom zat je dan aan de vrouw van een ander? Waarom moest je er hebben, erbij hebben? Hij doet mij neerliggen in grazige weiden en hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. David, man, je gezin, zullen ze een opstelsel maken? Opstand, ongehoorzaamheid, ontucht. Meerdere vrouwen.
Het is toch of het een of het ander. Je kunt toch niet dit zingen en zo'n leven leiden? Hij leidt je in het spoor van de gerechtigheid bij de vervolgstelling vergeten. Doe je nu net alsof je niet de dichter bent van Psalm 51. Gena, o God, hoor hoe een boeteling kleidt. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Geef een kwikte ziel, maar een gebroken ziel. Ja, zegt er iemand, dominee, maar dat is nou het geloof. O, u gelooft het ook? Want het is waar dat iemand met zoveel zwarte bladzijden en met zoveel lek en gebrek en met zoveel tekort en met zoveel ongerechtigheid door het geloof toch dit kan zingen. Niet om het andere weg te wuiven of te doen alsof het er niet is, maar om juist met alle eeuwen van de kerk mee te zingen van Gods goede tierenheid. Want wat zegt David? Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, en dan ben ik nog een stukje vergeten. Dat is ook meteen het laatste stukje van het eerste punt van de preek. De Heere doet dat allemaal. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij zorgt dat mij niets ontbreekt. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Komma. En wat staat er dan? Om zijns naams wil. En wat betekent, wat is de naam van de Heere? Laat dat eerst eens vragen, jongens en meisjes. Weet jij dat? Ik zeg het eigenlijk al, hè. Hoe noemen wij God? Heere. Dat is zijn naam. Dat is geen titel. Dat maken sommige mensen met bepaalde vertalingen ervan. Heer, meneer. Maar dat zeggen wij niet tegen God. God heeft zichzelf bekend gemaakt als die God die zegt, ik heb een naam. Met 5 hoofdletters. Heere. En wat betekent die naam? Ik ben die ik ben. Is dat niet gebleken in het leven van David? Is dat niet gebleken in het leven van het volk Israël? Dat de Heere zo vaak dit moest doen. Zich af moest wenden. Dat hij de pen in de hand nam om dat volk uit zijn boek te schrappen. En wie zou kunnen zeggen dat het onrechtvaardig is? Wie kan zeggen dat David overdreven deed toen hij zei, o Heere, delg uit mijn schuld. Allemaal terecht. Maar de Heere zegt, ik blijf trouw. Is dat uw herder? Die ondanks uw ongerechtigheid, uw trouw, uw ontrouw, uw zonde, je niet heeft weggestoten, weggestuurd, maar zegt, ik laat niet los de werken van mijn handen. Ik doe het om mijn naams wil. Ik ben die ik ben. Dat is het begin van de psalm. Maar wilt u nooit vergeten dat psalm 23 na 22 komt? En dan bedoel ik niet van, ja, dat had u op de basisschool al geleerd. 21, 22, 23. Maar u weet wel wat er in psalm 22 staat. Hè? En die psalm gaat niet alleen maar over David. En hier in psalm 23 gaat het ook niet alleen maar over David. En ook niet alleen maar over de Vader in de hemel als herder. Maar over Christus Jezus. Die voor de zonde van David. En vanwege de naam van de Heere zijn trouw heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vanwege mijn vuile ongerechtigheden. Vanwege mijn opstand. Vanwege de zonde van David. Vanwege de zonde van mij. Opdat ik mag zeggen. Nimmer meer van hen verlaten. Als ik tot de Vader, tot de herder terugkeer. Mag ik om Jezus wil weten. Hij zal mij nooit meer loslaten. Vanwege dat bloed van Jezus. Vanwege zijn pleiten nu in de troon tegen al die tegenstanders. Het begin. En dan het dal, gemeente. Ja. David is echt een mens die weet dat hij buiten het paradijs leeft. Dit schaap leeft in een gebroken wereld. Hij weet wat het is om door het dal van de schaduw van de dood heen te gaan. Wat moeten we daar? Waar moeten we aan denken daarbij? Nou, ik denk dat er jongens en meisjes zijn in de kerk die zeggen: dominee, ik denk dat David heeft gedacht, zelfs als ik een keertje op mijn sterfbed kom te liggen, zelfs als ik een keer op het eind van mijn leven geraak, dat kan door een ziekbed, dat kan op de wijze van Jacob, die nog de tijd heeft om zijn voeten bij elkaar te leggen en te zeggen: op uw zaligheid wacht ik, en dan zo. Het kan ook zijn dat je nog een paar keer kort naar adem hapt terwijl je van de weg afgeraakt bent en tegen een boom gereden, jongelui. Kan ook, hè. De ernst van het leven. De realiteit van de dood. Zomaar even, maar toch ook weer niet helemaal even. Ben je die vraag vergeten? Nee toch. Is dit jouw herder? Je zit hier dan niet voor niets, hè. Want buiten hem is sterven, omkomen. Dan komt het nooit meer goed. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Maar het is ondertussen wel de vraag of David daar alleen aan heeft gedacht. Dat is iets te makkelijk gebeten. Ik weet dat het een geliefde psalm is. En ik heb hem ook verschillende keren gelezen tijdens een rouwbezoek, als er een kind van de Heere gestorven is. Ook wel in een rouwdienst. Het staat nog wel eens boven de rouwkaart, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Betroostend woord ook voor de familie, de schaduw van de dood. Maar wist u dat de dood niet alleen maar sterven betekent in het Oude Testament? De dood is één van de kanten van het kwaad. Het kwaad dat wij over ons hebben afgeroepen. Een gevolg op onze zonde. De dood hoort niet bij het leven. De dood zat niet van meet af aan in de schepping in, al willen er ook eigentijdse theologen dat wel beweren. Nee, sterven is één van de kanten van het kwaad. Hoor maar, al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood, ik zou het sterven niet vrezen. Nee, ik zou het kwaad niet vrezen. Er zijn verschillende verklarers, zowel moderne als klassieke, die zeggen dat dal van de schaduw van de dood, dat is het beeld van een kind van God. Die geregeld daar weer doorheen moet. En waarbij moet je dan denken, waarom moet je dan denken? De strijd tegen het kwaad. Zoals dat naar goed gereformeerd gebruik een driekoppige vijand wordt genoemd. De duivel. Die juist, als je tot de kudde behoort en de herder beleidt, er als de kippen bij is om het werk van de Heere te verstoren. De wereld, de zuigkracht van dat eertijds, van een leven los van genade. Het goede wat je wil, dat doe je toch niet. En het kwade wat je niet wil, dat doe je toch. Die strijd, die kracht in je leven, die trekt. Je moet er doorheen. En je komt er doorheen. Maar het is een strijd. En dan ook het eigen ik. Ik zei het al in het gebed. Wat kom je die vaak tegen? Juist als de Heere meer en meer in je leven zich over je heen buigt. Wat krijg je last van hem? En wat drijft het je dan toch ook steeds meer uit tot hem? Hè? Want hoor maar, wat zegt David, al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood, al moet ik toch dagelijks die strijd voeren tegen de wereld, tegen mijn eigen vleeslijke verlangens. En tegen de Satan. Toch zal ik dat kwaad niet vrezen. Waarom niet? Dan komt er een heel teer persoonlijk zinnetje. In het Hebreeuws is dat ki ata imadi. En dan moet u weten dat er voor dat ene zinnetje, gij met mij, het thema van de preek, precies voor dat ene zinnetje van drie Hebreeuwse woorden staan 26 woorden. En daarna ook weer 26 woorden. Precies het midden van de psalm. Dan moet u niet zeggen, joh, wat was David een poëet. Nee, kind van God. Die middels deze manier van schrijven aan de lezers van die tijd wilde duidelijk maken. Dit is de kern, mensen. Dit is de kern. Gij met mij. Dat is heel opvallend. Aan het begin van de psalm heeft David gezegd: de Heere is mijn herder. Wij mogen meeluisteren. De Heere heeft het over de herder. David heeft het over de herder. Hoor maar, hij doet mij neerliggen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Maar hier in vers 4 zegt hij niet: want hij is met mij. Hij begint tegen de Heere te spreken. In het dal van het kwaad is het gebed zo wezenlijk. Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Dat hele persoonlijke, we zien hem eigenlijk als het ware in die psalm zijn rug naar ons toekeren. En juist in het dal van de schaduw van de dood spreekt hij niet meer over God, maar met God. Kent u die plekken in uw leven? Waar u schuilde bij de voorbidder in de troon. Waar u troost vond bij de Vader. Met al je tekort. O Heere, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt u mij leven. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Nou, daar kom je niet doorheen hoor. Dat kan in het gebed zijn. Kan ook door het zingen van een psalm. Of een goed Bijbels lied. Ik heb het mijn moeder wat keren horen zeggen. Over het algemeen ging het redelijk tussen mijn broer en mij. Maar zo nu en dan. Ik had een hond. Dan begon mijn moeder nog wel eens te zingen. Nou, dat doofde de ruzie soms eerder dan dreigen met straf. Zingen, bidden, dan gaat de duivel op de loop. Smelt dat ook niet een opstandige ziel die weer zo last van zijn vlees heeft? David zegt het, gij zijt met mij. Als u toch niet met mij was, Heere. Als u toch niet met mij was. Heel persoonlijk, ik ken u. U bent begonnen. Jongens en meisjes, ik kwam bij de voorbereiding van de preek een verhaal tegen vanuit de tijd van Spurgeon. Misschien hebben jullie wel eens van hem gehoord. Charles Haddon Spurgeon. Hij is bekend van zijn vele preken en zijn indrukwekkende manier van preken en de boeken. En hopelijk ook vanwege de inhoud van een heel aantal dingen. Maar deze man heeft zich ook enorm ingezet voor jonge kinderen in Londen. Die geen vader en moeder hadden die ze meenamen naar de kerk. Er zijn veel zondagsscholen in zijn tijd gesticht en het verhaal wat ik nu ga vertellen, dat speelt op een van die zondagsscholen. Geregeld worden daar kinderen meegenomen door kinderen uit de gemeente van Spurgeon die nergens van weten. En zo kwam er daar ook een meisje, waarvan de zondagsschooljuf al vrij snel door had, dat meisje zit te luisteren. Ze dringt de woorden van de Bijbelse geschiedenissen die verteld worden in. En al vertellend bidt de juf: o God, wilt u dit kind in haar hart grijpen? Zou dit er nu een zijn die straks met vrijmoedigheid mag zeggen dat ze ook genade heeft gevonden? Nou, ze is er 1 keer, 2 keer, 3 keer. En dan breekt de 4e zondag aan en de juf gaat met zoveel vrijmoedigheid naar dat lokaaltje toe. Ze heeft het goed voorbereid, het Bijbelverhaal. En ze hoopt dat dat meisje er weer is en niets ten nadele van die andere kinderen, maar ze heeft een betrekking op dat kind. Maar die 4e keer is dat kind er niet. En ze doet in de week erop wat navraag. Ze is benieuwd, mag ze niet meer komen van de papa en mama? Is ze misschien ziek geworden? Ze komt erachter waar dat kind moet wonen. En ze gaat er naartoe in zo'n achterstandswijk daar in Londen. En staat bij een deur, een verveloze deur te kloppen. Van een groezelig appartementje. De deur gaat open. Ze zegt tegen de vrouw die open doet: bent u de moeder van? En dan noemt ze de naam van dat meisje. Dan zegt die vrouw: ja. En dan vertelt die zondagsschooljuf dat ze dat kind gemist heeft, of er wat is. En dan zegt die moeder met tranen in de ogen, of er wat is. Ze is pas gestorven. In haar slaap. We hebben de 's ochtends gevonden. Ze praten nog even wat en die moeder die merkt, die zondagsschooljuf, die heeft betrekking op dat meisje van mij. En ze zegt, juffrouw, zou u ze misschien nog even willen zien? En dat vindt die zondagsschooljuf goed. En ze loopt mee met de moeder van dat meisje. En dan komen ze in dat kamertje waar dat meisje ligt. Heel stil, heel wit, gestorven. En die moeder zegt tegen de zondagsschooljuf, moet u eens kijken, hebt u het al gezien? Let eens op haar handjes. Apart, hè? Zo hebben we ze 's ochtends gevonden. Ze heeft met de linkerhandje de rechter ringvinger stijf vast. We hebben nog geprobeerd om het los te krijgen. Maar dat ging, we hebben het maar zo gelaten, apart, hè? Dan begint die zondagsschooljuf te huilen. En dan zegt ze, moeder, ga eens zitten. Weet u, de derde keer, de laatste keer dat ik uw meisje zag op de zondagsschool, toen heb ik Psalm 23 proberen uit te leggen. Toen heb ik tegen de kinderen gezegd, jongens en meisjes, het is mooi hè, als je zingt, de Heere is een herder. Of dat je weet, de Heere is de herder van David en de herder van Gods kinderen. Maar weet je waar het nou op aankomt? Dat je het net als David mag weten, de Heere is mijn herder. Dat je mag zeggen, u bent met mij. En de juf zei, om die kinderen dat nou aan te leren, heb ik ze geleerd. Als je 's avonds gaat slapen, moet je maar het volgende doen, kinderen. Voordat je gaat slapen en je ligt in je bed, dan leg je het hoofd op de kussen en dan zeg je, de Heere is mijn. En dan knijp je die vierde vinger vast en die houd je vast. Herder. Daar gaat het om. En dan zijn er misschien mensen die zeggen, ja, dat kind is zo in slaap gevallen. Maar is dat nou zaligmakend? Kind heeft niks meer kunnen vertellen. Nou, Spurgeon, die hebt er goede hoop op, hoor. Daar gaat het voor ons natuurlijk niet om. Of wij kunnen zeggen of dat kind nou goed af is of niet. Maar bent u het straks? Kunt u vanavond en jij zo gaan slapen? Dat je weet, dit gebaar, dat is veelzeggend. Ik heb hier een ring zitten. Die verbindt mij in trouw aan mijn vrouw. Je zou ook kunnen zeggen, als je gaat slapen als kind. De Heere is mijn herder. De hand op het voorhoofd. Is dat nou genoeg? Dat je gedoopt bent? Dat je de hand legt op je voorhoofd? Wat denk je? Wij worden opgeroepen ook middels deze psalm om te vluchten tot de Heere. Om te geloven wat hij belooft. Niet het teken, maar degene die het teken geeft. Wat een troost. In het dal. De Heere is met mij. Het gaat niet om mij, dus ik geef geen persoonlijke voorbeelden. Maar ik kan jongelui jullie ervan op aan laten doen. Hoe zeg ik dat goed? Ik kan tegen jullie zeggen, dit is waar. Ook in mijn leven. Want denk niet dat een dominee zo volmaakt is. Of dat hij nooit last heeft van strijd. Of dat hij altijd zin heeft om te bidden. Of altijd zin heeft om te preken. En toch als de Heer begon, dan kom je er doorheen. Hij met mij. Ik heb het zo vaak gezien. Bij een kind van 4. Onlangs nog bij een vrouw van 97. Daar kan geen dood, geen duvel, geen wereld, geen vlees meer wat aan veranderen. Dan kom je er doorheen. Zelfs ook aan het eind door de dood heen. Opgenomen in heerlijkheid. Want er was niets van mij. Alles was van hem. Hij gaf zijn zoon voor mij. Zal hij ons dan met Christus niet alle dingen schenken? Niets kan mij scheiden van hem. We hebben het gelezen vanuit Romein. En dan willen we tot slot nog iets kort krachtig zeggen over de stok, de staf en de tafel. Want ja, het is wel overduidelijk een herderspsalm, hè. Als we denken aan de woorden die de herder gebruikt. Dan gaat het over de stok van hem en zijn staf. Waar moeten we precies aan denken? Nou, die stok waar David aan gedacht heeft, dat was een soort van knuppel, ongeveer een meter. Aan het einde werd het dan wat dikker. En ja, die was ervoor, jongens en meisjes, als de herder zo met zijn schapen daar liep en hij zag een hyena aankomen, of een ander roofdier, dan trok die herder die knuppel tevoorschijn en dan ging hij tussen dat schaap en dat dier staan, eraf blijven, die is van mij. Wat een krachtig beeld. Dat de Heere een instrument heeft om ook mensen te beschermen tegen dat gevaar van buiten, de duivel en de wereld. Zult u dat niet vergeten? De Heere gebruikt dat instrument en daar vertroost hij ons mee die geloven. Wat is dat instrument? Deze psalm wordt op de details nogal eens verschillend uitgelegd. Het is maar net welke verklaring je leest. Maar hier zijn ze het eigenlijk allemaal over eens. Dit is het beeld van het woord. Gods stok. Of beter gezegd, Gods knots. Dat is zijn woord. Daarmee wil hij u beschermen. Moet je het wel lezen. Dan bedoel ik niet wettisch en moralistisch. Maar het is een veegteken als u belijdt christen te zijn en u laat het water liggen. Dan ben ik er niet gerust op uw belijdenis. En dat zou u ook bij mij heel veel vraagtekens moeten zetten. Juist als God met zijn geest in ons komt, dan dringt hij ons naar dat woord. Dan heb je die stok ook nodig, juist in deze tijd. Hoe gemakkelijk gaan we niet voor de bijl? In deze tijd waar alles op de helling komt, als het gaat over het huwelijk, als het gaat over wie wij als mensen zijn, wie onze identiteit is, als het gaat over al die aanvallen van buitenaf. Wat hebben we dan nodig? Dat we beschermd worden door de stok van het woord, tegen het gevaar van buiten. Wacht niet tot het zover is, zorg dat u het kent. Hoe spreekt de Heere over zonde? Hoe concreet is dat? Dat wat de Heere zonde noemt, dat kan ik toch niet op een andere manier willen uitleggen. Wat geeft het een bescherming als je merken mag, Heere, u maakt in uw woord mijn gang en treden inderdaad vast. Bescherm mij, leid mij in uw waarheid, maak mij uw paden bekend. Denk niet meer aan de zonde van mijn jonkheid, maar zie in mij, op mij in gunst van boven. De stok, dan de staf. Dat was een lange, smalle stok, soms met een lus aan het eind. Die was vooral voor het gevaar van binnen. Die gebruikte de herder niet voor de wilde dieren, maar voor de schapen zelf. Want schapen, die zijn niet alleen wollig, maar ook hardnekkig. Net als de Urkers en de Rotterdammers, de Veluwnaren. Met alle verscheidenheid die er is. Wat weet de herder goed om met die staf te leiden? Wat was het soms nodig om met die lange staf en die lus aan het eind, een schaap dat dacht, dat is een mooi plukje gras, het is zo vlak op de rand van het ravijn, maar ik waag het erop om die terug te trekken. Die stok was er ook om in het duister, als die schapen wat weg waren gedwaald, om in het duister te tikken op de grond. Dat zelfs als ze de herder niet zagen, dat ze het hoorden, daar gaat hij. Die stok was ook gebruikelijk om de schapen aan het eind, als ze de kooi binnengingen, te tellen. 1, 2, 74, 78, 89, 94, 95, 97, 99, 99, waar is die andere? De betrokkenheid van de herder op die kudde. Zo wil de Heer ook zijn woord vanmiddag gebruiken. Keer terug. Als u bent verflauwd, zie op hem die u wil corrigeren. En dan tot slot de tafel. Waar komt die nou ineens vandaan? Waar moet een schaap nou aan tafel? Ja, precies. We moeten maar gewoon concluderen dat vanaf vers 4, als het beeld van de herder afgerond is, in vers 5, zonder enige aankondiging, David het niet meer heeft over de Heere als herder, maar over de Heere als gastheer. Gij richt de tafel toe, gastheer. En ik dacht eerlijk gezegd, toen ik eraan begon, nou daar ben ik dan waarschijnlijk snel mee klaar. Want dat is lang niet zo beeldend en vertroostend als het beeld van een herder, een gastheer. Ja, maar wacht even, het is wel een gastheer die een tafel klaarzet tegenover de tegenpartij dus. Ja, wat heb je dan aan een tafel? Dan heb je toch een knots nodig en een stok? Ik dacht als kind altijd, oh, dan staat er een tafel, dan kan je daar nog onder kruipen, tegen het gevaar. Maar dat wordt niet zozeer bedoeld. Wat dan wel, en dat moet u weten, gemeente, daarom is het altijd belangrijk dat we een psalm met die oosterse beelden ook lezen tegen de cultuur, de achtergrond van de cultuur van die dagen. Als in het oude oosten, in de tijd van de Bijbel, er een vreemdeling aanklopte bij een poort en de eigenaar van het huis en van het erf deed open en die vreemdeling of die pelgrim die vroeg of die de nacht mocht doorbrengen, of die schuilen mocht, en die eigenaar die zei ja, dan ging de poort dicht. Dan zetten ze een tafel klaar, of ze zetten die mensen aan tafel, gaven ze een maaltijd. En daarmee wist degene die had aangeklopt, die reiziger, nu ben ik veilig. Ik krijg niet alleen wat voor de maag, maar die tafel is het beeld van, zoals ik iedereen hier aan tafel bescherm, zegt de gastheer. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn personeel, daar hoor jij nu ook bij. De poort is dicht, je bent veilig voor de vijand. Dat ging zelfs soms zo ver, dat de gastheer voor zijn vreemdelingen, voor die bezoeker, met zijn leven garant zou staan. Ik kwam bij de voorbereiding van de preek een verwijzing tegen naar Genesis 19. U hoeft dat er niet bij te zoeken. Ik zal het u proberen kort en duidelijk te schetsen. En u weet wel wat daar staat als ik even kort vertel hoe dat ging. Er komen dan twee engelen in Sodom op bezoek bij Lot. Maar Lot heeft in eerste instantie nog niet eens door dat het engelen zijn. Wij weten dat als lezer. Hij zegt, ziet nu, mijn heren, keer toch in het huis van uw knecht die oosterse gastvrijheid, maar ook die oosterse gastveiligheid. Want wat doet hij? Hij zegt, keer toch in het huis van uw knecht, overnacht hier, wast uw voeten, u zult vroeg opstaan de volgende dag en dan kunt u weer verder gaan. Nou, dan willen ze eerst niet, maar dan houdt hij zeer bij ze aan. En als ze dan bij hem inkeren, komen ze in zijn huis, staat de tafel gereed, maakt hij hun een maaltijd, bakt de ongezuurde koeken en ze eten. En nog voordat ze kunnen gaan slapen, wordt er op de deur gebonst en staat die massa van mannen daar. En die willen maar één ding. Ja, het staat er een beetje chic in de Statenvertaling. Ze willen die twee bezoekers van Lot wel graag bekennen. Maar op grond van het Hebreeuws betekent dat niets minder dan verkracht. Nou, en dan zie je wat een gastheer doet. Als die mannen roepen, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen tot ons uit, opdat wij ze bekennen, verkrachten. Dan staat er, dan gaat Lot uit tot aan de deur. En hij sloot de deur achter zich toe. Zij gaat voor de deur staan, dus dan heb je een dubbele rij. De gastheer en de deur, allebei blokkeren ze de ingang. En dan zegt Lot, mijn broeders, doe ze toch geen kwaad. Hij komt voor ze op. Ze hoeven niet bang te zijn, ze zijn veilig. Maar dan, u weet misschien wel wat er dan staat. Ik vond het werkelijk onbegrijpelijk. Gaat dat dan zo ver in het Oude Oosten, dat je ten koste van je eigen kinderen een vreemdeling beschermt? Want wat zegt Lot? Genesis 19 vers 8. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doe maar met haar zoals goed is in uw ogen. Maar doe deze mannen niets. Ik begrijp dat niet, gemeente. Er zijn wel verklarers die zeggen, ja, dat was slim van Lot. En ze vielen niet op vrouwen. Nou, bij zo'n meute, je eigen kind naar buiten sturen. Ik dacht, welke vader doet nu zoiets? Ik wist het niet. En toen herhaalde ik het nog een keer en nog een keer. Welke vader doet nu zoiets? Jongens en meisjes, welke vader deed dit? De Heer in de hemel zei tegen Lot, Lot, dat hoeft niet, hè? Zo gaan we het niet doen. Niet over het onschuldige bloed van jouw dochters. Maar diezelfde God, die Vader in de hemel, stuurde zijn zoon naar buiten, de wereld in, om gekruisigd te worden. Om te midden van de misdadigers te hangen aan het vloekhout. En weet je, aan die ene kant, ik weet niet of het links of rechts geweest is, maar aan de ene kant van Jezus hangt een man, die gaat aan tafel. Die schuilt. Wilt u nog eens aan me denken als u in uw koninkrijk gekomen bent? En die is veilig. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst. Is het niet een treffend beeld ook? Van die tafel die hier vier keer per jaar ongeveer staat aangericht. Wat kan je er last van hebben in een week van voorbereiding? Wat getuigt er dan weer niet veel tegen je? Wat een voorrecht dat je tegen de wereld en je eigen vlees en de duivel mag zeggen. De Heer nodigt mij weer aan zijn tafel. En ik ben veilig achter het bloed. En dan ben ik er ook heilig achter dat bloed. Gemeente, we gaan eindigen. Ik begon de preek met de vraag, kent u deze herder? Ik kan die vraag voor u niet beantwoorden. Maar wat ik u wel moet aanzeggen, als u moet zeggen nee, alleen vanuit het boekje, wat gaat u dan vanmiddag doen? Het is al avond. Hoe laat ga je naar bed? Als je nou niet weet dat die herder zo persoonlijk jouw herder is, dan zou ik morgen maar eens vrij nemen. Of heb je dat er niet voor over? Moeten de centen binnenkomen? Bent u bang voor de baas? Je ziet me aankomen. Ja, baas, ik ben nog onbekeerd. Ik neem een dag vrij. En misschien dat er wel mensen in de kerk zeggen, oh, Van Binsberg, die is remonstrants geworden. Die denkt dat het binnen een dag geregeld kan worden. Wat betekent voor ons het woord heden dan nog? Waarom denkt u dat hier verkondigd is, vorige week en deze week, dat de Heere aandringt? Hij heeft geen lust in onze dood. Het is de stem van de herder, de stok van de herder, de staf van de herder en de tafel die gereed staat. Kom dan zoals u bent en hij zal zorgen dat u niet blijft zoals u gekomen bent. Er is kracht in het bloed van het lam voor de grootste van de zondaar. U heeft het zo vaak gehoord. Stel het niet uit. En als je morgen toch dan maar gewoon moet werken. Eén ding. We gaan hem allemaal een keer zien. Die wij doorstoken hebben. Alleen als je hem dan voor het eerst ziet. Is te laat. Maar wie hier met ogen van de ziel heeft geproefd en gesmaakt aan de tafel van de Heere. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die weet, ik ben er niet alleen in dat dal van de schaduw van die dood. Die weet ook of het nu sterven wordt of hij komt morgen terug op de wolken. Eén ding weet ik, en daar helpt niet alleen David me bij, maar ook Johannes. Johannes die op Patmos het heeft gezien. Die heeft het al gezien. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen dalen meer zijn en geen schaduwen van de dood. Daar is de zee niet meer. Daar is het nieuw Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel. En heeft Johannes geschreven, ik hoorde al een grote stem uit die hemel die zegt, zie de tabernakel van God is weer bij de mens. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een vreugde zal dat zijn. Daar in die lichtstad met de paardenpoorten. Daar zal ik hem zien zoals ik hem nog nooit gezien heb. Daar zal ik zijn zoals ik hier nog nooit geweest ben. Amen.